5 op de 10 wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen.
Het lukt maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen.
We onderzoeken geniepige valkuilen en ontrafelen stereotype aannames
en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap.
Vandaag praten we met Sophie en Koen. Zijn hun verwachtingen uitgekomen? Vorige keer waren ze nog in verwachting, nu zijn ze 4 maanden verder in het ouderschap. Sophie is econoom en schrijver van het boek Waarom vrouwen minder verdienen. En Koen heeft net zijn laatste deadline gehaald voor zijn proefschrift over de sociale norm van werk en kansenongelijkheid. En start op dit moment aan 3 maanden solo care.
Kleine proef voor het spel, kleine proef voor het spel, met Dr. Mama.
Ja, hoera! Jullie zijn in blijde verwachting. Maar wat verwachten jullie eigenlijk van de bevalling, van het ouderschap en vooral ook van elkaar? Kijk, deze podcastserie geeft je al pareltjes van inzichten in hoe anderen het doen, maar hoe willen jullie het straks zelf dan doen? Speel daarvoor Wijzer in Verwachting het spel. Door elkaar vragen te stellen vooraf en ze vooral ook te blijven stellen als je eenmaal ouders bent, kom je tot de kern van wie jullie eigenlijk zijn. En dat geeft een perfecte basis voor de rollercoaster die ouderschap heet. Je vindt het spel via de link in de show notes.
Omdat het op mannen uitzegt.
Ja of nee? Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld?
Ja.
Ja.
Is het gelukt om het zo te verdelen, werk en zorgtaken, zoals jullie van tevoren je hadden voorgenomen?
Nee.
Ja. Ik weet niet, we zitten nog in het verlof, dus.
En hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling?
Ja.
Ja.
Oké. Ja, kijk, we beginnen met deze vragen, maar ja, ondanks dat ik er eigenlijk meteen in zou willen duiken, denk ik ook. We eindigden vorige gesprek met, oké, meet you on the other side, weet je. Het is allemaal zo cryptisch en zo abstract. Nu is het zover. In hoeverre komt het ouderschap nu overeen met het beeld wat je toen ervan had?
Oeh, ja, ik kan me gewoon niks meer herinneren van wat voor...
Van mijn hele vorige leven.
Ja. Nee, maar ook wat voor beeld ik ervan had. Ik weet dat we het er wel over hebben gehad. Maar volgens mij zei ik ook van ja, ik kan me niet echt voorstellen. En dat is ook echt zo. Het is gewoon zoveel dingen dat je denkt van wow. Zo overweldigend. Zo intens. Intens mooi, maar ook intens vermoeiend. Intens... Alles eigenlijk. Mm. Ja, dat denk ik. Ja, en gewoon dingen waar je gewoon nog nooit over na hebt gedacht. Gewoon van dat je op een dag niet eens de tijd kan hebben om je tanden te poetsen of zo. Dat je echt denkt, hoe kan dit?
Maar
en waar ben ik daarmee bezig?
Dat moeten wij jou verteld hebben.
Ja, maar dat is echt zoiets.
Vast wel, maar dat komt ook niet aan of zo.
Dat komt niet aan.
Kan niet.
Gewoon, je kan niet je voorstellen hoe all-absorbing het is om opeens een baby te hebben. En dat je... Want alle losse taakjes of dingen die je doet op een dag, daarvan denk je van tevoren, ja, maar dat kost maar een paar minuten of dat doe je even. Maar het gaat meer om hoe je dat door de dag heen, hoe dat je dag vult of zo. En dat je niet meer daardoor aan andere dingen toekomt of dat je er geen controle over hebt wanneer je wat doet.
Nou, dat het je dag bepaalt.
En dat kan je gewoon, ja precies, en dat kan je niet voorstellen zonder het mee te maken volgens mij.
En is dat dan een soort harde landing of hoe ervaar jij het dan, Koen?
Nee, ik vond het geen harde landing. Ik vond het in het begin... Ik ben dus ook 4 weken thuis geweest na de geboorte. En toen was het eigenlijk best wel een hele leuke en mooie landing. Omdat het echt... met z'n drieën waren we gewoon thuis de hele tijd. En er kwam wel af en toe bezoek langs. Maar was gewoon helemaal gefocust op de baby en alles samen ontdekken. En ook gewoon een paar uur op de dag met haar bovenop mijn borst op de bank slapen. Dat zij in slaap viel en dat ik daar gewoon een beetje lag te kijken. Dus dat was echt super mooi. Ik denk dat nu, 3 maanden heb ik gewerkt daarna. En nu is het meer een beetje een harde landing deze week. Dat ik nu met verlof ben gegaan. En opeens merk van, oké, ik was er de hele tijd wel bij. Thuis gewerkt en ook flesjes gegeven, luiers verschoond tussendoor. Maar als je opeens de hele dag met haar bent, ze is ook nu heel anders al dan in december... wat ik net zei, van hoe dat je dag vult, dat is echt heel anders geworden. Als je ook nog andere plannen erbij hebt door de dag.
Ja, ja. Dat is de harde les die je eigenlijk in de eerste dag al ervaart.
Ja. Maak geen plannen. Nee. Ik heb geen verwachtingen.
Nee, in de eerste week hadden we gewoon geen plannen, denk ik. Dat is ook een grote verschil. Precies. Toch?
Nou ja, dan heb je helemaal de focus, zoals je zegt, helemaal met elkaar in die bubbel.
En dan kun je ook echt niks anders doen, zeg maar, met dat voeden om de, drie uur. Het was eerder om het uur voor mijn gevoel, weet je wel. Alles wat je gewoon nog moet ontdekken en zelf moet herstellen en zo. En dan langzaam maar zeker verwachten mensen ook weer meer van je. Van, oh ja, kom daar even langs of ga even dit doen of je gaat weer werken. En dan dat je het allemaal tegelijk moet doen. Dat je zo zit van, oh my god, hoe kan dit?
Ja. Enerzijds zeiden we ook, je kunt je bijna niet voorbereiden op het ouderschap. Toch denk ik dat jullie heel goed voor ogen hadden en besproken hebben met elkaar een aantal punten waarvan je in ieder geval dacht, oké, ja, dat zijn bekende valkuilen, daar gaan we op letten. En daar hebben we een, misschien bijna tactiek voor. Ja. Zijn er nou nog dingen, ook al zijn jullie pas 4 maanden in het ouderschap, wat natuurlijk niks en heel veel is. Zijn er nou nog dingen waarvan je nu al denkt, oh, maar dat hadden we eigenlijk ook nog even met elkaar moeten bespreken. Of dat is heel anders dan we bedacht hadden.
Ik weet niet of we met elkaar moeten bespreken, maar dat slaapgebrek. Iedereen zei wel van, je slaapt nooit meer goed als je een baby hebt. En ik dacht al wel van, dat is echt zwaar. Maar dat kan je ook gewoon niet voorstellen totdat je het meemaakt. Dat je echt denkt, hoe ga ik deze dag overleven? Ik ben een zombie. Ik kan gewoon niks. Ik kan niet nadenken. Ik kan niet praten. Onze kraamverzorgster zei ook van, slaapgebrek is een martelmethode. Ik zei, oké.
Ik vind het dus nog best meevallen wat dat betreft.
Ja, maar omdat jij ook heel vaak doorslaat.
Nee, dat valt ook best wel mee. Ik heb ook zeker de eerste 1-2 maanden alle luiers 's nachts verschoond. Omdat jij de voedingen deed. En dat doe ik nog steeds, volgens mij. Maar we doen er vaak een luier aan 's nachts.
We doen het nog steeds, maar ik doe het niet meer.
Nee, maar wat ik vooral bedoel is, ik heb best wel vaak een paar keer een zware nacht gehad. En dat ook de volgende dag helemaal kapot bent. De laatste keer een zaterdag dat we alle twee helemaal, alsof je een nacht doorgehaald had op een feest. Voelde je van. Maar over het algemeen vind ik best meevallen hoe goed zij slaapt eigenlijk. Want ik had me van tevoren op ingesteld van, oké, je bent de hele tijd wakker. En de eerste paar weken was het ook zo, om de 2 uur, 1,5 uur. Maar daarna vond ik dat ze best wel regelmatig ook 1 keer per nacht wakker wordt. Ja. Of soms de nacht doorslaapt. En dacht ik, nou, dat gaat best goed eigenlijk.
Ja, maar dat is lekker als het voorspelbaarder wordt. Ja. Dat je er wat meer, voor je gevoel, wat meer controle over hebt. Maar in ieder geval dat het meer voorspelbaar is. En dat je dus ook rekening met die ritmes kan houden. Ja, en dat is zoveel waard. Maar dat is gewoon een kwestie van geluk hebben, denk ik. Je hebt goede slapers en slechte slapers.
Ja, maar je hebt ook dus wel een verschil van perceptie. Want jij zegt, dat is sowieso grappig. Jij zegt, jij slaapt meestal. En jij zegt, maar ik doe het meeste. Wat is dat?
Nee, dat was in het begin, werden we gewoon allebei elke keer wakker. En dan ging ik nog helemaal verschonen en alles. En,
ik sprong meteen uit bed. En jij ging dan gewoon een soort van klaarmaken voor de borstvoeding.
Ja.
En
maar op een gegeven moment, toen was het zo van, ik weet niet. Het werd ook minder vaak per nacht. En het verschonen, volgens mij had ik dat ook in jullie podcast gehoord. Dat hoef je ook 's nachts niet te doen. En ik weet niet. Op een gegeven moment werd het gewoon meer een beetje zo'n routine. Wordt ook steeds makkelijker natuurlijk te voeden. Dus toen was het gewoon een beetje zo van, een beetje zo half slapend er zo pakken. En dan zo even voeden en dan weer terugleg. En dan denk ik, hoef ik jou ook niet helemaal wakker te gaan maken. Maar ik heb soms gewoon zelf heel veel moeite om daarna weer in slaap te vallen. Plus, ik denk dat ik dan verlof had. En dan heb je gewoon die hele dag daarna ook nog die hele intense ervaring, zeg maar. En dan merk ik nu al dat als ik nu weer ga werken, dat je op een of andere manier die vermoeidheid ook een beetje meer kan onderdrukken of zo. Of meer gewoon, heb je de hele dag andere impulsen en dan
komt meer adrenaline vrij.
Ja, precies.
En een beetje uitrust op je werk. Ja. Want inderdaad, dan uit die sleur en even je brein voor jezelf hebben, dat scheelt ook echt een heleboel.
Ja.
Dat hadden mensen ook van tevoren tegen me gezegd. Dacht ik, waar hebben ze het over uitrusten op je werk? En die eerste 2 maanden of zo dacht ik echt van, ik ga nooit meer werken. Maar toen op een gegeven moment dat ik weer begon en dat ik echt zat, oh, wauw. Oké, ik kan koffie halen zonder dat ik eventjes iets hoef te doen. Ik heb stilte om na te denken. Wauw, het is echt uitrusten. Ja.
Mijn gedachte wordt niet onderbroken.
Ja, precies. Ja. En de mensen luisteren naar me en ik kan mijn tijd indelen. Ja. En als ik om die tijd stippen iets wil doen, dan gebeurt het ook gewoon.
Ja. Dat is ja, en echt... je staat ook niet hele tijd aan op ieder geluidje en ieder bewegingje. Ja. Dat geeft ook rust.
Ja, want dat is het denk ik ook wat ook heel moeilijk is om je op voor te bereiden. Maar dat gevoel wat je hebt de hele dag, een soort van die verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En die inderdaad dat je de hele tijd aanstaat. Je bent de hele tijd een soort van bezig. Van gaat het dan goed en moet ik iets doen? En
ja, intunen op, oké, als ik nu dit doe, wat levert me dat aan het einde van de dag op? Krijg ik dan straf of is het dan juist goed gegaan?
Ja, waar ik ook echt geen pijl op te trekken
vind. Nee, maar je staat wel dit alert aan.
Ja.
Want herken jij dat ook zo, Koen? Dat nou ja, klinkt dan zo plat, maar dat werken uitrust is en dat je brein de hele tijd aanstaat als je met je dochter bent?
Ik denk het wel, over het algemeen. Bijvoorbeeld deze week... ik vind ook heel veel dingen wel leuk om te doen. Zoals gewoon met haar naar buiten gaan of een beetje boodschappen doen. Mm. En dat dingen die normaal een beetje saai zijn, die juist nu leuker zijn. Mm. Omdat je dat dan...
Het is nu een uitje.
Precies. Ja. Dat is, dus dat heeft ook een hele leuke
lekker
kant.
Lekker het vuil is buiten.
Maar dan kom ik bijvoorbeeld thuis met haar. En dan ligt ze nog in de kinderwagen te slapen. En dan laten we haar even zo in het halletje staan. En dan denk ik, ik moet eigenlijk nog even een e-mail sturen of een stukje schrijven. Want deze week met verlof begonnen, maar nog een paar dingetjes die ik eigenlijk wel... even af wil maken. En dan pak ik mijn laptop en dan heb je gewoon de hele tijd het gevoel van... oké, wordt ze zo wakker of niet? Hoe lang kan ik dit... En dan kan ik me eigenlijk al niet meer concentreren om te doen wat ik wilde doen. Ja. Omdat je de hele tijd bewust bent van... Ja. Misschien moet er zo weer iets gebeuren.
In
the moment. Ja, en dan daarna moet ik ook nog iets anders doen. En hoe gaat het passen en zo.
Ja, de combinatie is eigenlijk niet te maken.
Ja.
Toch? Tenminste, de hele tijd aan moeten staan op twee dingen. En dat je denkt, daar moet toch even de zorgvuldigheid op de afronding zitten. Maar goed, tijdens gaat gewoon bijna niet. Nee. Oh.
Lekker maar.
Ja. Want hoe was dat dan? Zeg maar, jullie waren die eerste periode samen. En hadden 4 weken ook dan echt de tijd jezelf gegund om te denken... nu kunnen we helemaal in die cocon en je mag gewoon slapen op de bank. Ja. En je hoeft nu niet zoveel te vinden... ook niet van jezelf in de buitenwereld. Maar dan kwam er een periode dat jij weer aan het werk ging. Hoe was voor jou die overgang?
Ja, dat was op zich fijn dat ik gewoon thuis ging werken. Dus ik, en ik heb ook halve dagen gewerkt de eerste week. Dus ik was gewoon de hele tijd nog een beetje... Het was eigenlijk een hele soepele overgang wat dat betreft. Mm-hmm. Ik kon de hele tijd schakelen tussen hier thuis zijn en wat meetings online en beginnen met werk. Maar daarna vond ik het ook wel lastig om... Dat werk kwam snel weer een soort van veel op me af, zeg maar. Dat was ook een nieuw project, zijn we begonnen. En er moest heel veel onder tijdsdruk gebeuren. En ik had tegen mezelf heel erg gezegd van... oké, ik wil kortere dagen werken. Want ook het werk wat ik doe is, zeg maar, je kan altijd doorgaan. Ik denk veel mensen tegenwoordig hebben ook een beetje een cliché van... altijd je laptop open houden. Maar toch lastig om dan het heel erg af te bakenen. En genoeg thuis te zijn... In die zin denk ik dat het heel geleidelijk weer een beetje naar het oude patroon gaat.
Ja, dat mentaal werk veel van je vraagt. En ook als de laptop dicht gaat, je brein er nog niet op uitgezet hebt.
Precies.
Plus je hoeft alleen de trap af te lopen om thuis te zijn. Zeg. Ja. Maar dat is natuurlijk ook moeilijk. Dat
het is fijn, maar ook moeilijk inderdaad. Ja.
Ja. En Sophie, jij hebt dan veel van de zorgtaken de afgelopen maanden gedaan. Ja. Nu gaan jullie dat omdraaien.
Ja.
Kan jij nu beter autorijden? Want zo vergeleken we het de vorige keer. Want je hebt je rijbewijs gehaald. Ja. Om te leren autorijden moet je gewoon uren maken. Ja. Kan je beter inparkeren dan Koen?
Ja, ik denk op sommige fronten wel. Ik denk vooral met het huilen en met het slapen. Dat het in het begin echt gelijk was, zeg maar, die eerste maand. Maar op een gegeven moment, ook dat jij af en toe 's avonds weer dingen had... En zo, dat ik best wel dat af en toe alleen heb gedaan. En dat je dan op een gegeven moment wel wat meer ook daar gewend raakt, zeg maar. Dat je zo zit van, oké, ze gaat gewoon huilen elke avond. Oké, we moeten hier gewoon weer doorheen, weet je wel. En dat jij meer gaat zeggen van, is er iets aan de hand? En moeten we dit doen? Moeten we dit doen? Dat ik zo zit van, nee, dit gaat elke avond zo.
Voor overdrijven.
Ja, dus ik denk wel op sommige punten.
Mm-hmm.
Maar niet dat jij niks... kan of zo, maar toch dat het wel de laatste weken denk ik wel een klein beetje zo verschoven is.
Maar en trek je dan ook meer naar jezelf toe? Dus als ze gaat huilen of...
Ja, denk het wel. Dat ik dan op een gegeven moment zo zit van... Oké, okay, weet je, geef maar even aan mij, want ik kan
fix het
wel.
Leven.
Ja, dan zeg ik tegen baby... Mama gaat weer even maternal baby.
Maar je kunt je wel beter voorstellen nu dat je dat doet, toch? Dat je niet
Se
een soort uber bitch moet zijn... om dat soort dingen naar je toe te trekken, maar dat het... te maken heeft met de verdeling.
Dat je dan denkt van, nou ja, ik kan het, ik weet al wel wat er moet gebeuren, weet je wel. We zijn allebei moe. Ik wil gewoon nu zo snel mogelijk dat de huilen stopt. Dus geef maar eventjes, weet je wel. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
En wat doet dat dan met jou?
Ja, een paar keer dat ik wel dacht van, het is niet nodig of zo. Maar ik denk ook, het is ook niet echt een heel groot ding bij ons, hoor. Mm-hmm. Ik denk, hoe ik het zelf ook zie, is dat... Zoals met dat huilen, denk ik dat Sofie daar misschien wat beter mee om kan gaan aan het einde van de dag dan ik. Mm-hmm. Dus ook dat je daar meer toe in staat bent. Dat, of ja, ik zet er, als ik er in de draagzak neem, dan ga ik het, gaat het best goed. Zeg maar, maar als ik het zo met haar moet lopen en in de oor opschrijven, dan wordt het echt heel intens soms. Maar ik
dan geeft het jezelf heel veel stress.
Ja, heel veel stress. Ja. En dan gewoon van...
Na een minuut.
Maar bijvoorbeeld waar we het net over hadden met slaap en zo. Ja, jij hebt meer slaap nodig, denk ik. En ik minder. En dan ook 's ochtends word ik wakker. En dan ga ik met Jara een rondje in het park lopen. Of hier beneden in de keuken. Gewoon gaat ze in het stoeltje zitten. En gaan we een beetje de keuken opruimen terwijl ik tegen haar klets. Dus volgens mij zijn het ook een beetje van die... Gewoon verschillende, je doet verschillende dingen.
Ja.
En volgens mij valt het maternal gatekeeping nog wel redelijk mee.
Mm, volgens mij ook.
Daarom. Ja. Ik zit soms ook tegen jou te mopperen dat je het badje te warm of te koud doet. Omdat jij het niet zo belangrijk vindt om op de thermometer te kijken.
Ik denk dat jij meer de zeg maar bent van de regeltjes en de dingen van... Nee, dit moet echt zo en dit moet echt zo. En dat ik zo dit van... Oh,
whatever.
Ja, leuk, want de vorige keer benoemden jullie dat al.
Ja.
En maar dat je dus de dingen doet die dicht bij jezelf liggen en je karakter. Ja. Voelen jullie je ook helemaal vrij om inderdaad je eigen krachten en je eigen talenten... als je begrijpt wat ik bedoel, dat die tot uiting komen? Of voel je je ergens ook een beetje in een keurslijf gedrukt en oké, dit zijn mijn taken blijkbaar...
Nee, dat... Nou ja, met het voeden wel, had ik in het begin heel erg. Dat vond ik ook wel echt heel intens met die borstvoeding. Dat je zo... Je baby zo afhankelijk van je is. En ook echt een beetje beklemmend of zo. Mm-hmm. Toen ben ik ook al heel snel begonnen met kolven. Zodat we dat ook een beetje konden verdelen. Maar dan merk je toch ook wel dat uiteindelijk... Ja, dat doen we wel een beetje. Maar ja, dan op een gegeven moment is de borstvoeding juist weer heel makkelijk en handig. Dat je denkt van ja, anders moet je maar een flesje gaan opwarmen en zo. Dus oké. Dus daarbij voel ik het wel een beetje... Verder niet zo, denk ik. Dat het wel gewoon een beetje zo gaat als het gaat.
Ja.
Wel bij sommige dingen dat ik denk van... ik hoop maar dat Koen het goed
vindt. Dat Koen het goed vindt.
Ja, de regels.
Zoals? Wat moet je bekennen?
Durf je dat te zeggen?
Nee, het valt op. Nee, gewoon dat ik dingen... Omdat jij gewoon meer bent van de regels en de... Ja, wat ook met spullen en zo, van hoe het zo moet, of het dekentje moet zo precies liggen of zo. Dan denk ik dan af en toe zo zit van, hoe...
Maar dus wel echt goed is. Conform jullie karakter.
Ja, zeker, zeker. Ja, ja, het wordt gewoon een beetje uitvergroot, heb ik het idee, ja.
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 En speelt dan die factor slaap en slaapdeprivatie ook nog... tussen hoe jullie de dingen net een beetje anders zien... Maar maak dat je een korter lontje hebt naar elkaar
zeker.
Toe.
Ja, als je niet slaapt, dan kan je gewoon niks handelen. Toch? En wat sneller denk ik een beetje boos op elkaar.
Ik denk ook in het begin, toen ik nog niet zo goed wist wat zij nodig heeft soms, of ze dan heel erg ging huilen, dat je, ik wil dan altijd een oplossing of een soort van advies van buitenaf, of weten wat er aan de hand is. Terwijl ze veel meer is van, nou het gaat wel goed, we kijken het gewoon even aan.
Ja.
En als ik dan helemaal moe ben, dan word ik echt boos op Sofie van... Ja. We moeten iets doen, doe iets. Zeg maar, doe niet zo passief de hele tijd. We moeten iets oplossen. Maar dus dat vind ik wel een goed voorbeeld van dat korte lontje.
Ja.
En verschillende karakters. Ja. Over,
En ik bedoel, het karakter blijft natuurlijk hetzelfde. Maar omdat de rollen zijn nu eigenlijk sinds 1 week omgedraaid.
Ja.
Ik wil ook nog heel graag meer horen over jou en je werk. Maar... jij hebt als een malle je deadlines gehaald en in principe vanaf nou ja, precies een week volgens mij in de solo care. Heb je het idee dat dan dus dat patroon ook gaat veranderen?
De verhoudingen tussen mij en Sofie bedoel je? Of?
Ja, ik moest denken aan het voorbeeld wat je gaf, namelijk van oké, ik wil gewoon vooral dat iemand van buitenaf meekijkt, want ik maak me zorgen. Denk je dat dat bijvoorbeeld echt alleen karakter blijft? Of dat dat ook verandert omdat je nu van minuut tot minuut er bovenop zit en daarmee zelf ook meer, nou ja, vertrouwen er misschien in krijgt? Dat is een beetje invullen dat.
Ja, ik denk het wel deels. Zoals gisteren ook, gewoon de hele middag was ze. Ik was een beetje aan het koken en probeerde ik haar te laten slapen. Maar dan bleef ze altijd een beetje zo, wat je nu misschien op de achtergrond hoort, murmelen noemen. maar dan, eerst dacht ik ook altijd van, wat wil je? Wat moet je? Heb je iets nodig? En van alles geprobeerd. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, blijf ik maar gewoon een beetje zo naast me in de box. En ik klets gewoon de hele tijd tegen je. Het komt wel goed. Dus ik denk wel dat het ook gewoon, nou, wat jij ook de kilometers maken, volgens mij noemt, dat dat heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat die persoonlijkheid wel zo blijft. Ik ben gewoon eerder geneigd om te denken van, oh, gaat er iets mis en moeten we iets oplossen of niet? Bijvoorbeeld ook na de eerste vaccinaties, dat ze heel erg, toen werd ze 's avonds heel erg een beetje warm en heel hard aan het huilen. En ik denk dan meteen van, oké, we moeten naar de huisartsenpost, gewoon voor de zekerheid. Dus, en dat is denk ik meer mijn persoonlijkheid ook.
Ja, nee, dat karakter, dat wist je natuurlijk niet uit.
Nee.
Maar het bouwt dus waarschijnlijk wel mee aan. Ja, hoe meer je alle verschillende varianten hebt meegemaakt, hoe meer je dus ook kan klassificeren welke varianten zijn normaal.
Ja, ah, ja. Ja, en het is leuk dat jullie dus allebei die gedachten hebben en ze dan met elkaar kan bespreken. Want kun je je voorstellen dat je die gedachten hebt en jij bent de mother gatekeeper, zeg maar, jij bent degene die het oordeel moet vellen over gaan we nu naar die huisarts of niet, dan voel je je toch heel eenzaam. Ja. Jij kan tenminste nog checken.
Ik ben ook best wel een beetje geschokt door deze eerste paar dagen dat ik thuis was. Omdat ik eigenlijk dacht van, ik ben de hele tijd thuis, ik help door de dag ook heen, ik ben die eerste hele maand thuis geweest. Ik dacht van, oh, ik weet best wel goed, zeg maar, hoe het is. En vervolgens stop ik dan op maandag met werken en begint Sofie weer een beetje. En blijkt het toch nog echt een ander niveau te zijn dan ik dacht. Terwijl ik, en dat was misschien nog de grootste schok, dat ik gewoon zo mijn verwachtingen, dat ik dacht van, oh, ik weet al heel goed hoe het is. En, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo.
Dat je ook nog best wel tegen mij zo zat van, ja, af en toe ook te zeuren. Weet je, als ik de hele dag met haar was geweest van, ja, waarom heb je niet even boodschappen gedaan of gekocht?
Dat klinkt
wel
heel erg cliché.
Ja, het is zo.
Maar
en toen gisteren ging
jij
koken. En toen zei je van, ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. Je hebt er gewoon helemaal geen tijd voor. En je moet boodschappen doen. En dan, weet je wel, gaat ze net huilen terwijl je wil beginnen met koken. En dan kan het helemaal niet. Ik zo, ja, I know.
Maar
je snapt
toch.
Dat probeer ik je al 3 maanden te vertellen.
Ja, maar je snapt toch dat je zelfs dus, zelfs als je je zo voorneemt en je bent zo betrokken. En ik denk ook, hè, dat hoor ik dan ook wel vaak terug. Dat stellen allebei zeggen, ja, nee, maar even heel stereotyp. Nee, maar hij doet ook heel veel en nee, hij is ook betrokken. Ja. Nee, natuurlijk, je bent ook betrokken en je wil ook en je doet alles.
Ja.
En binnen de tijd en de mogelijkheden die je hebt. Maar pas als je 24 uur per dag verantwoordelijk bent, voel je precies waar de nuances liggen, de zwaarte. En
ook dat alleen verantwoordelijk zijn. Nou, want ook dat is ook nog wel anders dan de eerste 4 weken. Toen we de hele tijd met z'n tweeën er waren. Natuurlijk sliep de een soms een paar uur en was de ander bij. Maar gewoon dat je, ja, dat is echt heel anders.
Ja.
Als je er,
ook alleen al om een hele dag alleen thuis te zijn met een baby is gewoon, ja, zo intens soms. Ja. En dat kun je gewoon ook niet voorstellen totdat je het hebt gedaan, denk ik. Dan denk je van, nou, het valt toch wel mee, wat moet je nou eigenlijk doen? En de baby slaapt toch heel veel? En dan doe je het en dan denk je echt van, oké, het is nu 4 uur 's middags en ik heb nog steeds niet mijn tanden gepoetst. En wat is er gebeurd? En hoe kan dit?
Ja. Maar wat ik lastig vind is om, waar we net over hadden, dat jullie ook dit soort dingen tegen ons gezegd hebben. Ja. Nu denk ik ook van, ja, maar nu zeggen we eigenlijk een beetje hetzelfde misschien. Maar hoe breng je dit echt over aan mensen? Dat kan
niet.
Gewoon niet.
Nee, het kan niet. Je moet er echt in de drol stappen.
Ja.
En dan denken, eeuw.
Ja, en dat dus ook nog eens uitvergroot, omdat je inderdaad met je neus er bovenop zit en toch zegt, was best een shocker deze week.
Nou, en ik denk wel dat het helpt dat je die verhalen vaker gaat horen. Want ik denk, het stereotype beeld is, vrouwen zijn de mother gatekeepers en die zeuren een beetje. En mannen chippen veel meer in tegenwoordig. En ja, wat Dan moet je niet te veel over zeiken.
Ja, ze doen het alsof ze doen beter het alsof dan vroeger.
En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En iedereen doet alles met de beste bedoelingen. Ik denk dat het helpt als je vaker dit soort ervaringen hoort en kan delen. Zodat het je misschien in ieder geval bekend in de oren klinkt.
Ja.
En dat je sneller ook weet, dit bedoelen ze dus.
Dus het, inderdaad, dus het grote inzicht is ook van, je moet het echt gaan doen voordat je het begrijpt. Zeg maar zelfs als je denkt van, ik doe al zoveel.
Ja. Want Koen, ik was ook heel benieuwd. We hadden het in het vorige gesprek over de rol die werk heeft in jouw leven. En dat je heel bewust vindt dat dat niet jouw volledige identiteit is en dat er meer is. Ondertussen zei je ook, ik werk wel echt heel hard en heel veel.
Dat is ook wel een beetje een valkuil.
Ja, dat is misschien ook wel een beetje een valkuil. Hoe kijk je nu tegen werk aan?
Ik heb eigenlijk, dat is wel ambitieus misschien, maar als onderdeel van dit verlof ook wel de ambitie om daar nog wat meer over na te denken. Klinkt misschien nog abstract, maar er is nog niet zo heel veel gebeurd in de tussentijd. Eigenlijk.
Ik wilde eigenlijk in de vraag wel zeggen, je bent pas 4 maanden ouder.
Precies.
Is misschien ook een beetje.
Ja, wat ik de vorige keer volgens mij ook zei, hè, is dat het ook een interne strijd is vooral. Van hoe zorg ik ervoor dat werk niet alles is in mijn leven of mijn hele identiteit. En dit geeft een hele nieuwe dimensie daaraan. Maar pas net begonnen om daar over na te denken en invulling aan te geven. Dus misschien nog niet zo heel veel interessante antwoorden.
Maar ik denk wel dat je zag, zeg maar, sinds je weer aan het werk ging, toch dat eigenlijk die eerste maand dat we samen thuis waren, dat het jou ook wel heel goed beviel om niet te werken. Ja. Toch? Het was niet dat je dacht, ik mis het zelf, ik heb zoveel zin om weer te beginnen. En dat toen je weer begon, dat je wel heel snel daar weer in werd gezogen. Mm-hmm. Ook in dat gevoel van, ik moet weer de hele tijd werken en ik moet 's avonds nog dit afmaken en dit en dit. Toch?
Mm-hmm. Nee, en ik denk dat het ook een leuke vraag is om over
4 maanden, 3 maanden.
Misschien nog een jaartje of zo nog eens een keer te stellen.
Ja, ik denk dat het ook is met mijn werk, dat ik heel vaak het gevoel heb van, ik moet nog, hè, omdat ik onderzoek doe aan de universiteit en er ook best wel veel druk op jou als individu om dingen te presteren. En dat duurt altijd heel lang. Mm-hmm. Ik heb nog niet zoveel gepresteerd, zou ik zeggen. Dus dan heb je de hele tijd het gevoel van, ik moet nog meer om mezelf te bewijzen. En dat is vaak überhaupt een beetje abstract nog voor mezelf. Waarvan ik denk van, maar wat wil ik dan eigenlijk precies en waarom? Maar nu komt erbij van, ik wil niet alleen maar met dat werk bezig zijn om een leven vorm te geven. Dus bijvoorbeeld de komende 3 maanden. Hoe haal ik gewoon voldoening uit het zijn met de baby en thuis zijn? En om dat te leren eigenlijk, dat is ook een beetje mijn doel. Wat zijn dan de dingen die ervoor zorgen dat je goed terugkijkt op een dag of een week of gewoon op je leven als geheel.
Ja, ik snap wat je zegt. Dat omdat het zo normaal gevonden wordt om dus uit werk voldoening te halen. En je kunt ook bewijzen dat als je, weet ik veel, promoveert of hoogleraar wordt of professor, dat dan meteen status en dan heb je iets bereikt. Dan is de struggle vooral, is dit wat ik zelf ook echt wil en waar ik zelf voldoening uit haal? Dat is al een grote vraag. Om dan aan de andere kant van het spectrum te zeggen, waar haal ik voldoening uit de taken waar misschien niet iedereen stijl van achterover zal slaan van, mijn god, dat doe jij. Wow, wat heb je vandaag bereikt? Hoeveel luiers heb je verschoven?
Ja, precies.
Hoe goed heb je gelet op de temperatuur van het badje? Ja. Hoe erg heb je de struggle
met de paardenpol gecombineerd vandaag?
Maar ik zie dat ook eigenlijk wel als kans. Omdat ik denk ik juist zo misschien te veel soms gefocust ben op die dingen die je van buitenaf kunt observeren als succesfactoren.
Ja.
En ik het idee heb van, hier thuis zijn die daar eigenlijk niet zo. Ik zie ze zelf nog niet zo. Van, hoe kan ik nog steeds een goed gevoel hebben zonder dat je iets naartoe hebt, of om naartoe te werken hebt of zo. Dat is eigenlijk juist
zonder dat er echt applaus is aan het einde van de dag. Of er iets staat anders dan, we hebben weer een dag gehad.
Ja. Mm.
Ja.
Maar om dat te leren is eigenlijk gewoon een uitdaging voor mezelf.
Zeker.
Ja. Ik zou die vraag ook heel graag aan jou willen stellen natuurlijk.
Haal je voldoening uit de zorg. Heb je daarover nagedacht in die afgelopen 3 maanden?
Ik kon niet meer nadenken.
Oké, dat is een nee.
Nee, heb ik daarover nagedacht.
Ik kan me heel goed voorstellen dat als je begint aan deze periode, waarbij er nu al iets meer beeld is natuurlijk überhaupt, want de baby is er dus. Je kan al even vooruit, het is niet meer zo enorm abstract,
ja.
Dat je je dat kan voornemen en dat het voor jou minder geldt, omdat je er gewoon invalt en ja. Dan rol je door. Rol je. Kan je voelen dat je voldoening haalt uit zo'n dag, zorgen?
Ja, zeker. Niet elke dag, maar wel sommige dagen. Ik echt denk, oh, het is zo bijzonder, het is zo leuk, het is zo gezellig. En ook dat ik ook denk van, wat was ik altijd aan het doen de hele dag? Weet je, wat deed ik met mijn tijd? Of ook wel, nou, dat heb ik sowieso al heel vaak gedacht. Ook sinds ik zeg maar ontslag nam en voor mezelf begon van, wat deed ik de hele dag met werk? Weet je wel, al die nutteloze vergaderingen en al die bullshit waar je de hele dag je tijd aan zit te verspillen, zeg maar. Ja, dat heb ik wel veel gedacht de afgelopen tijd. En hoe blij, het is zo'n cliché, maar het is wel echt zo, kunt zijn dan met zulke kleine dingen, weet je wel. Dat je gewoon een uur op de bank kan liggen, gewoon naar je baby kijken van, oh, wow, het is zo fantastisch en het is zo bijzonder. En
dit is toch alles? Ja. En hoezo kan ik me ergens anders
druk maken? Ja.
Ja, want jij zei de vorige keer van, ik weet niet meer precies wat de vraag was, maar het kwam erop neer dat je zei, ja, misschien denk ik straks wel, nou, ik wil helemaal nooit meer werken, ja, ik wil alleen maar zorgen. Nou, dat zal wel niet.
Ja.
Hoe kijk je dan nu tegenaan?
Ja, heb ik zeker wel gedacht. Nu denk ik het al niet meer, maar zeker gelijk na de geboorte en zo. Ook dat viel me ook wel op. Ook de soort van de druk vanuit de maatschappij, misschien ook wel een beetje vanuit mezelf, maar dat mensen al zo snel beginnen te vragen, oh, heb je alweer zin om te werken? Echt na 3 weken of zo, ik echt dacht van, werken, waar heb je het over? Weet je?
Nou, je bent snel weer op de been.
Ja, ja, dat mensen dat ook zeggen, dat het ook een soort compliment is of zo. Terwijl dat je echt denkt van, ja, waarom is dat eigenlijk goed? Weet je, je hebt dus zoiets groots gedaan, zoiets zwaars. Ook met je eerste hele zwangerschap. Dan zo'n hele bevalling. En dan hoor je na 3 weken borstvoeding. En niet slapen en herstellen. En je hebt ook echt, dat je ook denkt, wie heeft dit bedacht? Weet je wel, geef me even 10 minuutjes om even bij te komen. Maar het gaat gewoon maar door en door en door, weet je wel. En dat je echt denkt van, werken? Hallo? Hoe hou je het in je hoofd om er überhaupt naar te vragen? Of je bent snel weer op de been, zeg maar, alsof dat iets goeds is. Dat je denkt van, ja, of voel je alweer een beetje de oude of zo? Dat je echt denkt van, hallo, geef me even wat je is gewoon een rust. En jullie zeggen ook in een van die podcasts van, ja, elke vrouw die een kind heeft gebaard, zo 9 maanden lang, 24 uur per dag applaus moeten krijgen. Dat ik echt zo, ja! Ja, dat vind ik echt. Dat is gewoon zo erg waardering voor. En ik vind, als je zwanger bent, dan is iedereen nog wel zo van, oh, wauw, zo bijzonder. En iedereen wil je buik aanraken, weet ik veel wat. Mm-hmm. En dan is het klaar. En dan is het zo van, oh, je baby is fantastisch. En voor jou is helemaal geen aandacht meer eigenlijk.
Met je flubberbuik.
Ja, en zo van, ja, en dat mensen ook heel weinig eigenlijk vragen van, hoe is het met je, of hoe voel je je, of weet je wel, dat soort dingen. Nou, het is misschien niet helemaal antwoord op de vraag.
Ja, maar in ieder geval rant.
Wel. Goeie rant. Maar dat ik me wel, dus in al die momenten, dat ik ook echt af en toe zo, ja, ik was echt heel ver, zeg maar, van mijn vorige leven. Mm-hmm. Helemaal in de babybubbel of wolk of wat het ook was. Dat ik dan zeker wel heb gedacht van, oh, ik ga nooit meer werken.
En nu is het zover dat je dat wel weer oppakt.
Ja.
En zei je toen ook dat je aan je moeder had gevraagd, hoe was dat weer gaan werken? Ja. En had zij gezegd, oh, een zware, moeilijk en pijnlijk. En toen was jouw vervolgvraag ook. En als papa dan die taken over had genomen, hoe is het nu voor jou dan?
Nou, dat klopt wel een
beetje. Ja, want ik kan me goed voorstellen.
Ik merkte wel al, zeg maar, toen na 3 maanden begon ik weer een klein beetje dingen te doen. Dat ik ook wel dacht, nou, wat we net al zeiden, van, oh ja, het is ook wel even uitrusten. Het is ook wel even heel chill. En je hebt weer een beetje me-time, zeg maar. Dat had ik me trouwens ook echt niet gerealiseerd. Dat je gewoon nooit meer alleen bent of even een momentje hebt. Dat je gewoon even niks kan doen, zeg maar. En dat ik nu ook merk dat ik helemaal een soort van keuzestress krijg. Ook in het begin als een baby, zeg maar, even een uurtje sliepen. Dat ik echt zo, oh my god, ik wil nu douchen. En ik wil een boek lezen. En een krant. En ik wil dit. En koffie drinken. En ik moet hier nog bellen.
Ja.
En dan ben je een soort van verlamd. En dan opeens is het uur weer voorbij.
Ja, hoor je het weer. Het gaat nooit meer over trouwens. Ik heb het nog steeds. Dan ken ik me nog heel erg.
Of in het begin dat Koen dan zei van, nee, dan neem ik even mee naar buiten. En dan kan jij even rustig slapen. En dat ik dacht, oké, chill. En dan was 5 minuten weg. En ik zat, oh, ik mis er zo erg. Kom terug. Ja. Dus dat is ook heel grappig. Allemaal die nieuwe kant van jezelf die je ontdekt.
Zar, zo
maar, ja, maar nu met het werken, zeg maar. Dus dat ik wel merkte van, oh ja, dat is wel chill. En ook dat ik wel echt, want dat is ook van tevoren, dacht ik van, nou, dan breng je toch naar de opvang. En dat is toch prima. En dat ik toen, oh my god, je bent nog zo klein. Ik ga je nu toch niet aan vreemde mensen overlaten, weet je wel. Dat zou ik toch helemaal niet willen. En dat ik nu merk dat Koen dus thuis is, dat dat echt heel fijn is. Want dan had ik gewoon met een gerust hard weg kan gaan, weet je wel. Dat ik weet, oké, wordt net zo goed worden gezorgd als wanneer ik het zelf doe. En het is goed ook, weet je wel, als zij met z'n tweeën zijn. Dus ik moet ze solo care kan doen. Dus dat voelt denk ik wel echt heel anders dan als ze nu al naar de opvang zou gaan.
Ja. Mm-hmm. Ja, dus de factor tijd is echt een top. Hele belangrijke. Ja. Dat je echt de tijd krijgt om te landen. Dat je ook niet direct al getrokken wordt naar... Ja, heb je alles alweer onder controle? Ja. Ben je weer jezelf? En kan je van waarde zijn voor de maatschappij? Ja. Want dit vinden we geen waarde.
Ja.
Want dat is natuurlijk leuk ook. Daar komt een beetje de overeenschuif met het boek wat jij geschreven hebt. Ja. Waarom vrouwen minder verdienen. Kijk, ik heb je ook tussendoor gesproken. En dat je zei, als ik nu nog in een fulltime baan had gezeten, had ik ontslag genomen.
Ja.
Hoe belangrijk is het dus, misschien ook wel voor de economische waarde als het dan gaat over werk, dat we dat verlof serieuzer gaan nemen?
Ja, zeker. Dat, volgens mij staat het ook wel in mijn boek. Ik weet niet meer, want ik ben alles vergeten.
Gelukkig staat het zwart op wit, je kunt het gewoon nalezen.
Nee, maar dat ik het nu wel veel beter begrijp en me ook veel beter voor kan stellen. Ik had altijd al wel dat ik dacht van, weet je, het lijkt me gewoon fucking zwaar. En als je allebei werkt, ik snap heel goed dat je in ieder geval een van de twee minder gaat werken. Maar nu denk ik echt van, we zijn helemaal koekoek, zeg maar, met z'n allen. Weet je wat we verwachten van mensen, van vrouwen vooral. Weet je wel, dat je na 3 maanden weer terugkomt op je werk, terwijl je echt nog totaal niet slaapt, nog een beetje zo half hersteld bent, nog helemaal niks aan kan. En dat je man dan of je partner gewoon in de tussentijd alleen maar door heeft gewerkt. Weet je wel, dat je echt denkt van, hoe dan? Hoe kan dit? Ja. Er is gewoon totaal niet over nagedacht.
Nee.
Ja, of het hele systeem is gewoon ingericht op een man die nog steeds de kostwinner is. En leuk, de vrouw mag een klein beetje erbij werken. Maar ja, ze moeten eigenlijk toch altijd thuis zijn. Want dan zijn ze de leidsters van de crash weer ziek. Of je kind is ziek. Of je moet naar het consultatiebureau. Of je hebt 1000 andere dingen te doen.
Dus ik denk leuk dat wat je zegt, er is helemaal niet over nagedacht. Maar dat is dus inderdaad precies de bedoeling.
Ja.
Gek genoeg. Door het systeem is dit precies de bedoeling. Dat we maar niet los kunnen komen van dit systeem.
Ja. Nou ja, maar ik heb het idee, daar is zeg maar 50 jaar geleden een keer over nagedacht. Toen het zo was van, hey, waarom gaan die vrouwen nog niet de arbeidsmarkt op? Nou, we doen dit eventjes.
Ja.
Maar het lijkt alsof er sindsdien niet nog een keer over na is gedacht. Of niet door de juiste mensen, of ik weet niet wat.
Nee, precies.
En ik weet niet of ik dat de vorige keer ook heb gezegd, maar ik heb ook een tijdje geleden iemand geïnterviewd. Helen McCarthy, dat is een hoogleraar. En die heeft ook een boek geschreven over de geschiedenis van werk van vrouwen. En zij zei ook van, ja, eigenlijk is er de afgelopen decennia in het werkende leven van vrouwen waanzinnig veel veranderd. Mm-hmm. Weet je wel, onze oma's die werden nog ontslagen. Onze moeders gingen misschien een beetje werken. Maar ons wordt eigenlijk verwacht dat je fulltime werkt. Terwijl er in het leven van werkende mannen eigenlijk bijna niks veranderd is. Weet je wel, ja, misschien verschonen mannen nu ietsje meer luiers dan hun opa's of hun vaders deden. Maar de meeste gaan nog steeds na 2 dagen of 5 dagen gewoon weer terug.
Ja.
Alsof er niets aan de hand is. En ik denk dat ik nu wel meer tot inzicht ben gekomen van, ja, dat kan niet allemaal tegelijk. Weet je wel, dat slaat gewoon helemaal nergens op.
Nee.
Ik vroeg de vorige keer aan jou, wat heb je iets gemist in de band die je hebt met je vader of de wijze waarop je bent opgevoed? Toen zei je ja, maar toen kon je natuurlijk niet zo zeggen wat het dan was. Ik vroeg me af of als je dan nu zelf ouder bent, of je daar dan nog meer inzicht in hebt.
Nou, ik vind het gewoon heel bijzonder dat er een mens bij is gekomen. En dat je in het begin dat je er vasthoudt. En ook voelt hoe kwetsbaar het is. En overweldigd wordt. Het klinkt ook weer heel cliché waarschijnlijk. Maar gewoon overweldigd wordt van, wow, je bent echt en zo. En dan nu langzaam zie je al dat ze van alles leert. Zegt hele grappige dingen. Zoals haar tenen vasthouden of zo. Of met haar voetjes op het bedje slaan. En een soort van kleine spelletjes kan gaan spelen. Dat ze gaat lachen. En ja, het is gewoon zo mooi om daarbij te zijn de hele tijd. En een beetje die spelletjes te doen. En ik denk dat gewoon de eerste ervaringen zijn van hoe mooi het is om een goede band op te bouwen.
Echt onderdeel te zijn.
Ja,
je kunt het bijna andersom zeggen. Maar wat heeft je vader gemist aan?
Ja, en volgens mij zei ik gisteren tegen Sophie, soms gewoon, natuurlijk is het ook heel zwaar, soms als ze heel hard gaat huilen en het heel lang duurt. Maar het is ook echt heel gezellig en dat je gewoon heel erg voelt van, wow, ik hou echt heel veel van jou al, terwijl je nog zo klein, we kennen je pas net en zo. En dat het, denk ik van, oh, jammer dat ze het niet onthoudt of het niet zelf zo bewust mee kan maken van hoe gezellig het al is of zo.
Ja, en überhaupt dat je die tijd niet stil kan zetten.
Ja, precies, dat.
Dat je er straks moet vertellen. We hadden het echt heel leuk.
Ja, precies. Je was echt zo schattig.
Ja, maar ik hoop dat ze dat op een andere manier meekrijgt. En dat het gewoon een soort van met die hechting zeg maar, ja, erin gebakken wordt.
Ja. Maar sowieso, het, weet je. Ja. Het, ik bedoel, ze kan het dan niet communiceren, maar wel voelen.
Ja.
En dat is de basis en het patroon wat zij nu aan het leggen is. Dat is natuurlijk echt super vet.
Ja.
Dus je kan voelen dat je daar onderdeel van bent.
Ja, en dat is denk ik nog los van die gelijkwaardigheid. Maar überhaupt van hoe bijzonder gewoon die hele... Ja, ik weet niet hoe lang, maar de eerste periode is. Ja, voor altijd natuurlijk. Maar ik denk vooral misschien het eerste jaar of zo. Weet je, dat het zo, ze zich zo snel ontwikkelen en zo snel groeien. Dat je ook denkt, van het is zo zonde als je dan alweer zo snel moet gaan werken. Nou, dat je echt s'avonds thuis komt, dan is je kind volgens mij alweer helemaal veranderd.
Want ik schaamde me ook dat ik de vorige keer zei van... Ja, eigenlijk denk ik, heb ik nu iets gemist? Want ze zijn nu allemaal ouder dan 4. En had ik niet toch fulltime moeder moeten gaan zijn? Denk ik echt, dat kan je echt niet zeggen. Maar dat is wel precies wat jij zegt... Het gaat zo snel in het begin en het legt zo'n basis. Het is zo vluchtig.
En waarom kan je dat niet zeggen?
Nou, ik vind gewoon, nou, omdat dus ik intrinsiek heb gemaakt dat je als vrouw de ruimte hebt gekregen om te werken, dus moet je die kans pakken. Ja. En als je dan zegt, nou, ik ga liever kralenrijgen thuis, is het gewoon leem of zo.
Ja, ja. Ja, terwijl voor mij juist eigenlijk het echt een vrije keuze zou moeten zijn. Ja. Ik denk van als we echt in een gelijkwaardige wereld leven, weet je wat, dan moet dat ook een optie zijn als je dat echt graag wil.
Ja, ja, en dat was wat we dus net toen jij boven was, wat ik zo voel. Hè, van jij kan het zien als kansen dat je mag zorgen.
Ja.
Jij kan het zien als kans dat je carrière mag maken. Ik heb niet het gevoel, klinkt dan heel zielig, maar ik heb niet per se het gevoel dat ik die kans heb gehad of dat ik daar heel... De kans heb ik gekregen om daar heel bewust keuzes in te maken.
Nee, nee.
Dat toch was, hoe trip, op je bek, en dan opkrabbelen.
Ja,
en ik denk dat dat geldt voor de meeste mensen. Dat het toch heel moeilijk is om in de red race van het leven zo bewust... terwijl ondertussen alles, het pad helemaal voor je gelegd is. Ja. Dit is hoe je het moet doen, conform enzovoort. Hoe vaak heb je de tijd om iets te bevragen?
Ja.
Zouden jullie een lengte kunnen noemen waarvan je denkt... oké, in de ideale wereld, dit is wat je nodig hebt qua verlof?
Qua verlof.
Kijk, jullie zijn er nog niet eens.
Ja, ik vind dat heel moeilijk om in te schatten. Want eerst had ik echt van, ja, ik zou echt een jaar vrij moeten krijgen. Maar nu ik zelf weer een beetje aan het werk ben, denk ik van... oh ja, dat is eigenlijk ook wel heel fijn. Ik moet in ieder geval veel langer. En ik denk echt dat het verplicht zou moeten worden, dat verlof voor vaders. Want in onze omgeving, weet je, iedereen zegt wel van... ja, het kan niet financieel en blablabla. Bla, bla. Maar het zijn ook zo vaak excuses. Mm-hmm. Weet je, natuurlijk kan niet iedereen het doen. Maar in onze omgeving zie ik best veel mensen... die het echt wel een paar maanden met ietsje minder salaris zouden kunnen. Maar dat toch echt niet gaan doen.
En mensen nemen toch vaak de beslissingen... die optimaal zijn gegeven de regels die er bestaan, toch?
Ja.
Dus, dus daardoor zijn regels zo belangrijk, omdat je daarmee... gedrag wel kunt sturen.
Ja, en je neemt ook de beslissingen die iedereen neemt. Zeg maar, je merkt ook dat jij heel erg afwijkt, toch? Ook van je collega's, maar ook van familie en zo. Van die opmerking krijgt van... 3 maanden? Wat ga je dan doen? Of waarom dan?
Of mensen die beginnen te lachen. En dan, niet eens zo doorgevraagd, maar dan weet ik niet of het is van... oh, leuk idee. Of wat raar. Of,
ja, maar mensen zijn echt super verbaasd.
En ik ben dus... een nieuw contract op mijn werk begonnen op 1 december. En de baby is 4 december geboren. Dat contract begon wat later dan het eigenlijk zou moeten beginnen. Dus op een gegeven moment was ik bezig met haar. Ik ging haar HR mailen van... ja, ik verwacht binnenkort... wordt er een baby geboren bij ons, als het goed is. Dus, en dan wil ik graag in ieder geval de eerste maand thuis zijn. Dat is wel interessant, want... op de universiteit zijn ze dus eigenlijk heel progressief. Ze betalen ook wat meer dan wat wettelijk is toegestaan. Zowel het geboorteverlof als het ouderschapsverlof betalen ze wat. Maar toen kreeg ik toch heel veel pushback. En toen leek het er nog op alsof ze mijn contract... de ingangsdatum nog verder vooruit wilde duwen naar 1 januari. Zodat ik überhaupt geen recht op verlof zou hebben. Daar kwamen ze volgens mij achter van... oh, dat zou niet helemaal legaal zijn als we dat doen. En toen werd er nog in het HR-gesprek gezegd van... ja, we denken dat het goed is als je dan in december... de halve week gaat werken. En toen vroeg ik zo van... en het is een project met externe financiering... waar ik zelf aan heb bijgedragen dat we dat nu hebben. Dus toen vroeg ik... en ik ken dus met iedereen waar we dat mee gaan doen, die ken ik. En vroeg ik aan HR van waarom is dat dan goed... Wat is dat bijvoorbeeld financieel voordelig of zo voor dit project? Nee, wij denken gewoon dat het goed is. HR, de directeur bedrijfsvoering en nog iemand over gesproken. Dus ik, Ja,
dus vond je dan, het gewoon niet nodig.
Bedoel je dan goed in de zin van dat het project goed opstart? Want ik ken iedereen en iedereen weet al dat ik deze periode met verlof ga. Ja, nee, we denken gewoon dat het goed is. Dus mijn conclusie was gewoon van, oké, blijkbaar zit hier iemand mee te denken of zo, die hele andere normen of ideeën nog heeft. Zelfs heel anders dan wat het formele beleid is ook van de universiteit eigenlijk. Dus,
en argumentloos. Het gewoon precies. Terug blijft leggen gewoon, bij, hebt een raar verzoek.
Precies, het gaf me heel erg het gevoel van dat mijn verzoek inderdaad ongepast was of niet normaal.
Terwijl je er gewoon recht op hebt.
Bijzonder, hè?
Ja.
Maar ik denk inderdaad absoluut niet een verhaal wat op zichzelf staat.
Nee, zeker niet.
En dat is het schrijnende ook. En dat je dus zelfs kunt zeggen, kijk, op papier gaan we echt vooruit. En er is inderdaad langer partnerverlof en hoehoe. Maar dat in de praktijk dus, dus zo onderhuids gevoeld wordt. Het is er wel, maar waag het is de aanspraak op te maken.
Het is niet de bedoeling dat je het ook echt
zelfs
opneemt.
In zo'n progressieve omgeving als waar jij werkt.
Ja.
Echt wel intens.
Ja.
Ik wil nog heel even terug naar de vraag waar we mee begonnen. Ja. Want ik vroeg, hebben jullie zorg gelijk verdeeld? En dan zeg jij, Sophie, ja. En Koen heeft in de vragenlijst gezegd nee.
Ja, ik heb snap de vragenlijst wel wat je bedoelt. Heel erg ingevuld van op dit moment. Vorige week nog. Ja. En toen zat ik ook erg in de modus van, oké, op dit moment nee. Sophie heeft de afgelopen week echt veel meer gedaan dan ik. Ja. Ik denk wel dat we nog steeds de ambitie hebben om het gelijk te verdelen. En dat het nu ook weer een tijdje de balans wat anders is.
Dus,
ik vulde het toen ook in van, nou ja, als ik eerlijk moet zijn, sowieso Sophie heeft meer gedaan, want ik was aan het werk. Maar ze heeft ook eigenlijk nog wel iets meer gedaan dan de bedoeling was, wat mij betreft. Omdat ik dus meer dat werk in werd getrokken. Zeker die laatste weken, voordat mijn verlof begon en zo, was het nog wel wat ongelijker dan ik eigenlijk had gehoopt.
Heb jij dat ook zo ervaren? Of? Want jij zegt eigenlijk ja.
Eigenlijk wel.
Oké.
Ja, ik weet. Misschien had ik ook nee moeten zeggen. Maar ik dacht ook van, ja, maar nu gaat jouw verlof beginnen. Dus dan gaan we weer omdraaien. En ook dat ik het toch wel lastig vind om te definiëren van, wat is gelijk? Van, moet het echt 50-50 zijn? Of, maar ik denk dat het toch eigenlijk best wel belangrijk is dat het soort van 50-50 is. Want ik heb het idee, anders kom je al snel, beetje wat jij net ook zei, van dat je eigenlijk als vrouw toch een soort van de hoofdverantwoordelijke bent. En dat is van, ja, maar hij is wel heel erg betrokken en helpt wel heel erg mee. Maar dan is het toch niet echt gelijkwaardig. Dus ik denk dat het eigenlijk wel heel belangrijk is dat je ook echt evenveel tijd bijvoorbeeld met je kind hebt. En ook evenveel tijd voor jezelf. Wat ook echt, daar heb jij wel echt veel meer van gehad.
Want wat ik echt een epiphany vind, is je kunt bedenken, we verdelen het gelijk. Dus jij werkt zoveel uur, jij werkt zoveel uur, jij zorgt zoveel uur en ik zorg zoveel uur. Dat is dan gelijk, maar het gelijkwaardige, de waarde die dan aan de tijd gehecht wordt. En ik denk dat het een het ander nodig heeft. Dus om aan je waarde toe te komen, moet je een gelijke verdeling maken. Juist ook omdat zorgtaken minder gewaardeerd worden. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je dan de afgelopen tijd je misschien minder van waarde hebt gevoeld voor de maatschappij, terwijl je hele belangrijke dingen doet. En dan merk je ook al, nou ja, gelukkig weet je, dadelijk draaien we het weer om. En dan zullen we zien wat dat dan voor de gelijkwaardigheid betekent.
Ja.
Maar ik denk wel dat die twee elkaar best wel nodig hebben. Dat het moeilijk is om aan je eigen waarde toe te komen als je niet de tijd ook gelijk verdeelt.
Ja, dat denk ik ook.
En dan was de vraag, is het geluk na de geboorte de werk- en zorgtaken zo te verdelen als jullie van tevoren hadden voorgenomen? Dan zeggen jullie ook allebei iets anders. Maar dat zal in het verlengde hiervan liggen dan.
Wat heb jij dan? Nee.
Jij zei nee, Koen. En jij zei ja, Sophie.
Ja, maar dus vooral met die laatste paar weken.
Dat je toch een beetje uitglijdt over, ik word er terug ingezogen. Ik ga toch meer doen dan ik dacht.
Toen ik die vragenlijst invulde, dacht ik ook gewoon heel erg van, ja, maar ik kan u wel zeggen van, dat is omdat het zo net voor mijn verlof is. Maar ik dacht ook van, nee, er zijn heel veel excuses te bedenken in de komende jaren waarom je weer in dit soort situaties uitkomt. Ja. Dus dat is echt moeilijk om daar goed mee om te blijven gaan.
Ja, waarom jouw tijd op dat moment even belangrijker is dan jouw tijd. Ja.
Ja, en daarin wat jij zegt, Sophie, is het dus echt belangrijk om toch te streven naar gelijk, waar je eerst denkt, nou ja, iedereen heeft een beetje zo zijn ding.
Ja.
Omdat je voelt, anders gaat het grote patroon uiteindelijk misschien zo zijn, dat toch de tijd of de waardering daarvoor sneller één kant op gaat.
En ik denk omdat je ja, het hele concept van tijd is ook zo veranderd. Zeg maar, je tijd is opeens zo schaars geworden. Mm. En dan kan je wel denken, oké, het is maar 1 uurtje wat jij met je vrienden, weet je, of het is maar 1 avondje. Maar dan denk ik, ja, hallo, die avond wil ik ook, weet je wel. Mm. Dus ja, dat het daarom gewoon heel belangrijk is ook om het gelijk te verdelen.
Ja, en de laatste vraag was, hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling? Nou willen we gewoon de dirt natuurlijk.
Ja. Nou, ik denk wat ik net al zei, van dat je dan gewoon dat het heel moeilijk is om elkaar te begrijpen op zo'n dag. Dat ik dus nog met verlof was en dat jij aan het werk was. Dat jij dan zo zat van, oh, waarom heb je niet even boodschappen gedaan? Waarom heb je niet gekookt? Weet je wel? Dat je gewoon dat niet kon bevatten hoe intens het is zo'n dag. Dat denk ik. Laatste weken denk ik ook wat meer over dat. Kijk, in het begin hoefde ik ook nog niet echt tijd. Of ik wilde wel tijd voor mezelf, maar dan ging ik alleen maar, oké, ik ga nu even 1 uur slapen of zo, weet je wel. Mm-hmm. En jij had dan wel meer in het begin van, oké, ik wil ook even gaan hardlopen of even met mijn vrienden dit doen of zo. En nu begin ik dat ook weer wat meer te krijgen. En toen van de week wilde ik even naar de kapper, terwijl jij een verlof had. En toen zat je echt zo van, ja, het lijkt nu echt alsof je mij als een oppas gebruikt. En ik zo, ja, want ik ging gewoon de hele tijd hard werken en jij neemt nu al die tijd voor jezelf. En ik zo, hallo, weet je hoeveel tijd jij voor jezelf hebt gehad? Dat ik de hele tijd hier de oppas was. Nou, toen was ik wel echt even pissig. Toch?
Wat heeft u hierop nog te zeggen?
Ik weet niet of het veel zin heeft om mezelf te gaan verdedigen. Nee, ik denk dat het. Sophie begon deze week heel erg zo van, nu heb ik echt heel veel tijd. Nu ga ik een massage nemen. Ga ik naar de kapper? Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? En dat klonk dus voor mij een beetje alsof zij met vakantie ging. Ja. Terwijl ik gewoon van een hele paar hele drukke weken doorging met eer gewoon dingen doen. En het ging me meer om de communicatie dan om het feit dat ze naar de kapper gingen. Ja. Of naar,
maar had je ooit een tone policy? Ja. Maar had je ooit gedacht dat je tot dit niveau zou komen? Zeg maar, het is ook echt hilarisch.
Ja.
Nee, had ik niet gedacht. Ja. Nee, maar ik had er helemaal niet ook bij stilgestaan van dat je ook die tijd en ook dat je zo afhankelijk van elkaar wordt en dat je dus ook als je een keer naar de kapper wil, dat je of, ja, maar dan moet je een oppas gaan vragen. Of weet je wel, van ja, ik wil naar de kapper. Ja, het voelt ook weer zo overdreven. Of ja, je moet het risico lopen dat je baby meeneemt naar de kapper, maar dat ze daar opeens kaart gaat huilen. Weet je wel, dat je zo afhankelijk wordt van andere mensen. Dat is wel echt, ook een nieuwe dimensie.
Maar bijvoorbeeld ook, want jij hebt nu volgens mij 2 keer genoemd dat ik heb gezegd van, ik wil niet een keertje koken. Dat klinkt echt super conservatief, vind ik. Maar ik vind wel dat er bij gezegd moet worden dat ik meestal kook. En ook de afgelopen maanden nog. Dus het is meer, maar het is wel een goed voorbeeld van hoe lastig het is om zoiets kleins er nog bij te doen. Ik vind koken echt super leuk en ik doe dat echt heel graag. Maar ja, gewoon, dat werd steeds moeilijker de laatste paar weken om dat te doen. Toen heb ik het 1 of 2 keer gezegd. In de context van, oh, mijn dag zit al rammend vol met andere dingen. Ik heb al 3 keer gekookt deze week. Kan jij niet even een keertje gewoon, zeg maar, dat als ik om 6:30 klaar ben, van dat er in ieder geval een plan is van wat zullen we gaan eten of hoe gaan we iets bestellen, in plaats van dat het dan nog helemaal uitgedacht moet worden. Maar die realisatie van dat opeens eigenlijk best wel veel energie kost en tijd en moeite. Eerder dacht ik altijd van, wat doen mensen moeilijk? Koken is toch best leuk, dat regel je even tussendoor. Maar nee, dat soort kleine dingen worden echt veel lastiger om te regelen opeens. Ik begrijp ook veel beter waarom mensen maaltijdboxjes bestellen. Ik heb geen reclame voor. Maar ja.
Maar en dus kan je, want kijk, ik denk dat dit zo ontzettend herkenbaar is. En ja, en dan komt die hele coronatijd ook meteen weer terug. Weet je, alle gesteggel over, oké, maar wiens tijd is hier nu belangrijker? Ja. Dat is gewoon wat je, ja, dus ook in hele kleine, suffe dingen als inderdaad kapper, massage, wat voelt als vakantie, langs krijgt. Maar ik denk dus ook dat als je voelt hoe essentieel het is, dat je ook bijna niet anders kan dan je realiseren dat als je dit niet zou doen, dit solo care verlof, dan kom je bijna nooit meer tot goed begrip van elkaar.
Nee.
Omdat je dus inderdaad, je zegt, ja, eigenlijk vallen de schellen toch helemaal van mijn ogen, terwijl ik er de hele tijd bovenop zat.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat het dus, want daar is ook een klein beetje, weet je, wat valt er allemaal te winnen? Hebben we natuurlijk gevraagd de eerste keer. Ja. En dan ging het over ook de band met je kind en de hechting. Ja. En er is meer in het leven dan werk. Maar ook om het samen vol te houden en samen gezelliger te hebben, helpt het zo als je echt begrijpt wat de ander doormaakt.
Ja, dat je elkaars taal blijft spreken. Omdat het toch, ook al weet je het van tevoren, hou je er heel erg rekening mee, toch zo op de loer ligt dat je afglijdt of zo naar ieder een eigen beleving.
Ja. Ja, zeker. En ook omdat je ook geen tijd meer echt hebt om erover te gaan praten. Of weet je wel.
Energie,
precies. Weet je wel, of dan zeggen mensen van ja, en dan moet je een hele lijst maken van alle taken. En dat dan gaan bespreken. En wie doet wat? En wat gaan we uitbesteden? En ik echt van, ja, wanneer ga je dat in de hemelsnaam doen? Nee. Weet je wel?
Ik ben nu al moe.
Ja, dus dan is dit denk ik een hele goede manier voor. Omdat dat je het allebei hebt ervaren. Ja. En allebei. Ja.
Omdat je dan dus ook niet meer alleen de tijd verdeelt, maar ook de waarde verdeelt.
Ja.
Dat is makkelijker te doen als je dat begrijpt zo van elkaar.
Maar je moet dus iets verzinnen om dat structureel te blijven doen, denk
ik. Verlof voor partners.
Ja, maar daarna.
Ja, maar ook daarna. Want ik bedoel, maand 4 nu is al heel anders dan maand 1. Ja. En ik stel me voor dat het alleen maar zo door blijft gaan. Dus je moet de hele tijd een beetje geüpdate worden weer van hoe het is eigenlijk.
Ja. Ja, maar het helpt zo als je daar eenmaal mee bent begonnen, om dat ook vol te houden. Want je kunt niet alles van tevoren vastleggen en bepalen, omdat je het moet ervaren. En als je het dan doet en je bent iedere keer op tijd door eventjes af te stemmen met elkaar, ben jij nog in je waarde, ben ik nog in mijn waarde, vinden we dit allemaal lekker of moeten we daar aanpassingen maken? Dan zijn het dus niet van die hele grote aanpassingen die je hoeft te maken naar een jaar, maar is het continu korte evaluaties en korte bijstellingen daarvan.
Ja, want dan bouwt de spanning er zich niet zo op. Dat is denk ik een heel belangrijk ding, dat je het echt even kan voelen en ervaren, waardoor
hoe doen jullie dat nu?
Maar dit is never ending. Dit moet je echt continu blijven doen. En de uitdaging is dus omdat tijd schaars blijft.
Ja.
En er komt wel een stuk het eigen headspace terug. Het is never ending dat je die afstemming steeds opnieuw moet maken. Want je hebt een gezamenlijke taak die ook continu verandert. Ook daarin dingen op je afkomen die je misschien niet had kunnen bedenken van tevoren. Dus die je ook door ervaring moet, daardoor heen moet. Je moet dit blijven doen.
Maar om nog forever over door te praten. Dus we weten jullie wel te vinden als...
Het wordt een 18-jarige serie.
Ja, zeker. Van, jullie gewoon. Studieobject.
But wait a minute.
Hoorde jij dat ook? Nou, flip the coin.
Hoorde je dat ook? Dat zo'n beetje alles wat we al gezegd hadden in de vorige aflevering. Het is vreselijk om te zeggen, maar we told you so. En nu...
Ja, nu hoor je het allemaal bijna letterlijk terug.
Precies.
Terwijl, ja, dat is denk ik mooi wat Koen zegt. Die zegt, ja, we kunnen dus opnieuw proberen het helemaal voor te bereiden en voor te kouwen. Hoe bereid je hier nou op voor? Je moet het gaan ervaren. En dan pas, als je erover uitglijdt, kan je het echt voelen. Maar zonder die ervaring ben je nergens.
Hij zegt iets Cruyffiaans van, je weet het pas als je er middenin zit of zo. Ja, duh.
Maar dus wel weer een waarheid.
Ja, zeker.
Leuk, hè? Ik bedoel, het is toch leuk omdat je toch ook heel erg de dingen hoort hoe je probeert te vatten hoe het dan is als baby. En als je er nog zo middenin zit, omdat die baby 4 maanden oud is, is het nog zo vers en kom je zo inderdaad tot die realisatie. Wacht even, ik ben dus heel afhankelijk van de tijd aan jou. Als ik iets ga doen, moet ik me bijna verantwoorden aan jou, want iemand anders is dan met die baby. En hoe dat dan toch meer druk legt op wie je samen bent dan wat je van tevoren bedacht had.
Ja, en het bizarre is dus ook dat je het ook weer vergeet dat het zo was. Er waren zoveel soort belevenissen van, oh ja, zo was het. Ja,
altijd toch weer nieuwe inzichten. En dat is denk ik echt de take-home message en wat je hopelijk heel erg kan horen in die aflevering, is dat zelfs als je met je neus er bovenop staat, zelfs als je thuis aan het werk bent, zelfs als je de hele tijd inchipt, je echt op je bek gaat op het moment dat je aan de solo care begint en dus echt helemaal zelf verantwoordelijk bent voor de zorg van je baby.
Nou.
Want dat is echt een grote shocker voor hem geweest.
Ja, wat Koen ook meerdere keren zegt inderdaad. Ja. Er komt een laag bovenop. Je denkt, ik zie het, ik krijg bijna iedere minuut mee, dus ik weet echt wel wat het is. Maar dan moet je het alleen doen en dan voelt het toch nog anders. En dan is het toch nog zwaarder. Waar die eerder zei, ja, Sophie, je tanden niet poetsen, oké, maar had je niet even boodschappen kunnen doen? En nu denkt, oh ja, dat kan dus echt niet.
Ja, en dat ook een blijvende emotie is, want we hebben hem nog gesproken met de opening van ons pand en waarop hij zei, ja, ik ervaar dat nog steeds zo. Dat ik nog steeds in shock ben van hoeveel het is eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat een hele legitieme emotie is. Die dus genderloos is. Die niet te maken heeft met biologische verschillen. Dat wat moeders waarschijnlijk heel erg voelen. Alleen omdat we met zoveel zijn, is het... Ja, zie je misschien bij andere moeders dat je denkt, oh, hebben die dit ook? En het wordt een soort eenzaamheid om dit te ervaren dat het zo groot en zoveel is.
Nou ja, kijk, eenzaamheid voor moeders bij wie het vaker die kant opvalt. Maar je voelt dus ook, pas als je het allebei zo ervaart, verdwijnt ook onmiddellijk de eenzaamheid. Omdat je het met elkaar kan delen. Ja. Omdat je met elkaar ineens dezelfde taal weer spreekt en elkaar weer helemaal verstaat.
Ja.
Dat is zo belangrijk.
Waar je anders of eerst mogelijk toch allebei een andere kant op aan het bewegen bent. En de hele tijd denkt, ja, Jezus, begrijpt diegene niet dat ik heel even rust nodig heb als ik terugkom van een lange dag werken. En de ander denkt, ja, Jezus, begrijpt diegene niet dat ik ook even een rondje wil lopen zonder dat ik voel dat die baby elk moment kan gaan huilen. Je gaat elkaars taal echt weer spreken.
Ja, en jouw tijd is ineens volledig afhankelijk en moet verantwoord worden aan de ander, die daarmee iets in zijn schoenen geschoven krijgt.
Ja.
Kunnen we heel even een shout-out doen ook nog naar het boek van Sophie? Want, oh my god, dat was ook nog een soort epiphany. Ik dacht dat ik lekker in het onderwerp zat. Maar toen ik dat boek las, vielen me wederom de schellen van de ogen. Wat onwijs goed geschreven.
Kan je je voorstellen dat dit dus bijna... Ik zou het dus bijna een complottheorie willen noemen. Dit is bijna een vooropgezet plan. We maken het zo ingewikkeld dat jij na 12 weken, sterker nog 10 weken als je pech hebt, alweer aan het werk moet, dat je de handdoek in de ring gooit omdat je denkt, dit is niet te doen. En dat is denk ik een echt groot economisch probleem als we vrouwen meer aan het werk willen hebben. Dat je dat dus serieus neemt en het verlof wat langer laat zijn, ook dan het partnerverlof zo inzet dat je als partner die zorg daarna over kan nemen. Want anders gooi je dus de handdoek in de ring. En dan kunnen we eeuwig blijven klagen over deeltijddecadentie. Het is niet decadent, het is overleven. Ja, en dan nog een shout-out naar ons spel. Want zo abstract als het is, zo blijft het natuurlijk ook. Maar je kan echt al wel een goede basis leggen door elkaar de juiste vragen te stellen en de diepere vragen te stellen over... Wat betekent het dan precies, gelijkwaardigheid? Wat vind ik er dan precies van als ik minder zou gaan werken? Hou ik dan nog financiële waarde over? En is financiële waarde hetzelfde als mijn eigen waarde? Allerlei interessante topics om te bespreken. Dus koop het spel. Daarnaast zijn we dus weer lekker op dreef met deze podcastserie. En we worden altijd rete gelukkig als er met sterren gestrooid wordt. Of als jullie een verhaaltje bij Apple Podcast achterlaten. Want dan weten we ook inhoudelijk wat jullie hiervan vinden. In plaats van alleen sterren. Je kan ook op de gram komen. Dan kunnen we er uitgebreid gesprekken over hebben. Want hier lullen wij wel forever over door. We gaan zo direct weer een stapje verder in het ouderschap. En spreken volgende week een stel wat een baby heeft van 10 maanden oud. Dankjewel voor het luisteren.